B-Post, Hold Up. Het interview achter het boek.
Mevrouw de minister, u zegt dat er een zweem van belangenvermenging is boven B-Post. Ik denk dat we niet spreken over een zweem, maar over een walm.
Return to sender, dat was het vrijdag. Dat gebeurde met de potentiële fusie tussen B-Post en PostNL. B-Post is een sterk beursgenoteerd bedrijf, mevrouw Lalieu. En dat moet mee kunnen evolueren met de markt.
Je suis pas le CEO de B-Post, je suis ministre de tutelle. Elle est la boîte est cotée en bourse, donc moi j'ai pas les informations opérationnelles.
Het krantencontract, iedereen kon toch zien dat dat veel te duur is als je het vergelijkt met de prijs van de bedeling in andere landen. Ook daar was u blind, doofstom.
Bestuur dat hier vandaag bij B-Post aan de top staat, is absoluut van plan om alle kasten leeg te maken. Iemand zei, er vallen alsmaar meer lijken uit die kasten. Die kasten moeten absoluut leeg gemaakt worden.
Het krantencontract van B-Post zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de grootste schandalen met overheidsgeld van de laatste decennia. Een potje dat al een poos aan het sudderen was. Tot eind 2022 het deksel van de beerput vloog. De schade was niet te overzien. Hoe is het zover kunnen komen en wie speelde welke rol in het perverse systeem om de overheidskas te plunderen? B-Post Hold Up is dé politieke thriller van Wouter Verschelde en Emmanuel van Brussel. Lennart Creel ging in gesprek.
Heren, welkom in de studio. Ja, ik heb het boek al in avant-première kunnen lezen en ik moet zeggen, het leest als een thriller, het leest zelfs bijna als fictie. Ik kon mij niet voorstellen dat zoiets in België kon gebeuren. Ja, ik kon mij niet voorstellen, er kan veel in België. Maar dit leest echt als fictie, hè, Wouter. Had je, het moment dat jullie aan dat boek begonnen, had je echt verwacht dat het zo'n omvang zou hebben?
Eerlijk gezegd niet, Lennart, omdat... Ja, er is niet zo één punt waarop je als journalist zegt, nu zit er een boek in dat verhaal. Maar op een gegeven moment hebben Emmanuel en ik wel, we hebben daar veel over overlegd, en op een gegeven moment wel een stap genomen van, nu starten we daarmee. Maar dan begin je erin te graven, begin je eigenlijk nog maar pas echt met het journalistieke werk. En ik heb een aantal keer wel, herinner ik mij, hebben we de bedenking gemaakt van, wow, dit hadden we eigenlijk niet verwacht. Hier komt veel meer nog naar boven dan waar we eigenlijk initieel mee begonnen waren. En dat is dan als journalist... Ergens geeft dat een soort voldoening, maar tegelijk was het ook chockerend. Dus een beetje wat je als gevoel ook hoopt, ik kan het je bijna niet voorstellen. En telkens komt er dan nog een laag bovenop en nog een extra element. En zeker als je aan het schrijven bent, zit je er middenin. Maar dan op het einde, als je het nog eens allemaal herleest, had ik wel persoonlijk het gevoel van... Wow, dit is wel heftig. Het komt wel binnen.
Het is een boek dat zijn historie heeft. Het begint al eerder dan een aantal maanden geleden. Dit is echt een verhaal van jaren, Emmanuel. Waar begint dat verhaal eigenlijk?
Wel, we hebben de tijdsperiode 2013 tot 2023 genomen. Omdat dat ook het parcours van het krantencontract is, waar het hele boek over gaat. Dus we hebben die periode genomen en we hebben gezien dat de recente gebeurtenissen mede te verklaren zijn door wat er eerder gebeurd is, namelijk sinds 2013, 2014.
Ja, de media wordt ook kritisch bekeken in dit boek, Wouter, naast B-Post. En in hoeverre vind je van jezelf, van dit kunnen wij maken als media?
Goh, ik denk dat het heel oneerlijk zou zijn om zo'n boek te schrijven en de rol van media daar ook niet in te bekijken. Het was eigenlijk een oefening in die zin. Emmanuel en ik zijn heel complementair. Hij is economisch journalist en volgt dat eigenlijk vanuit een meer zakelijk standpunt. Ik ben eigenlijk puur een politiek journalist. En die twee werelden komen wel heel hard samen in dat boek. Het gaat natuurlijk over een bedrijf. B-Post is de hoofdrolspeler eigenlijk in het verhaal. Maar dan zie je dat eigenlijk alle figuren daar rond, zowel de economische als de politieke wereld, dat eigenlijk vervlochten is. En zoals je zelf zegt, die mediawereld speelt daar eigenlijk ook een rol, omdat het de rode draad in het verhaal is natuurlijk dat fameuze krantencontract. En het is een beetje, we zijn daarmee gestart om dat te ontrafelen. Hoe zit dat ineen? En daarmee kwamen we eigenlijk vrij natuurlijk tot die 10 jaar geleden, in 2013, als beginpunt. Ik weet eigenlijk niet wat jij zat toen als journalist. Ik weet dat ik toen bij Newsmonkey begon eigenlijk net en daar toen als journalist mee dat begon te volgen, maar nooit toen met het idee van ik ga er een boek over schrijven, uiteraard.
Waar zat ik in 2013, zou ik eens over me... Overvalt mij een beetje met die vraag.
maar je was wel al als economisch journalist altijd ermee bezig.
Ik heb B-Post wel altijd gevolgd, omdat het is toch een fascinerend bedrijf, omdat alle mensen zijn erbij betrokken. Enfin, veel. Als klant zijn we bijna allemaal als Belg bij dat bedrijf betrokken. Mm-hmm. En het is een van de grootste werkgevers van het land. Plus dat het beursgenoteerd is, ook Die beursgang is trouwens 10 jaar geleden, dus dat kwam allemaal perfect uit.
Het is een verhaal waar heel veel gebeurt, waar iedereen elkaar een beetje toedekt als ik het boek lees. Ik heb soms het gevoel ook déjà vu. Verhalen die gebeuren, want ik heb bepaalde dingen al eens eerder gezien. Iedereen dekt zichzelf een beetje in. Ja, probeert voorzichtig toch hetgeen te doen dat hij moet doen. Ja, hoe begin je in godsnaam aan zo'n boek? Hoe begin je dat in godsnaam te schrijven? Hoe hebben jullie dat aangepakt, Wouter?
Kijk, even naar Emmanuel. Ik weet eigenlijk niet meer wat het punt was waarop we beslist hebben. Nu maken we er een boek van.
Ja, we hadden dus eerder eerst het idee van we maken er een artikelenreeks van.
Juist, ja, ja.
Vijf, zes artikels. En dan hadden we zoveel informatie dat we besloten van, ja, we gaan er een boek van maken. En om op je vraag te antwoorden, ja, ik denk dat het uitgangspunt is dat we de zaken zo nuchter mogelijk bekijken en zo fair mogelijk bekijken en ook elk personage zo fair mogelijk bekijken, voor zover wij dat kunnen met de informatie die we voor ons hebben.
Ja, want die personages, ik merk dat bepaalde personages wel vrijgevig zijn met de informatie die ze jullie bieden. Jullie krijgen een mooi inzicht in de zaak nu, uiteraard vanuit hun standpunt en vanuit hun verhaal. Hoe hebben jullie die mensen kunnen overtuigen om zo ver die informatie aan jullie te geven?
Er zitten verschillende elementen in, Lennart. Je hebt de getuigenissen zelf, een aantal van de hoofdrolspelers. Eigenlijk, bijna alle hoofdrolspelers in het boek hebben van ons de vraag gekregen van, wil je meewerken? We zijn geïnteresseerd, wil je je verhaal doen?
En zeiden mensen makkelijk ja erop?
Wij onderschat nooit dat er een soort drive is bij mensen om toch hun versie te vertellen van wat er gebeurd is. Omdat iedereen ook wel beseft van, het gaat over iets heel ernstigs. Uiteindelijk is het, we doen het verhaal van een schandaal dat al een stuk is bovengekomen. Iedereen weet dat er een onderzoek loopt. Het aandeel is geschorst geweest op de beurs, er zijn een aantal officiële communicaties moeten gebeuren, want wat Emmanuel zegt klopt, het is een beursgenoteerd bedrijf en dat maakt misschien wel dat je een aantal dingen hebt zien gebeuren die we anders nooit hadden gezien.
Ja, zeker.
Waarschijnlijk had het boek er niet geweest als ze niet een aantal verplichtingen hadden gehad om te rapporteren. Maar dus daarna, je hebt enerzijds die getuigenissen, mensen die zeggen, ja, ik wil misschien toch wel mijn versie vertellen. En dat geldt vreemd genoeg zowel voor de politieke kant van het verhaal, maar ook voor de economische hoofdrolspelers. Maar daarnaast heb je natuurlijk een pak andere documenten, hè, Lennart, die we ook gaan uitpluizen zijn. Je hebt een aantal officiële documenten. Er is de audit zelf, het officiële onderzoek. Maar er zijn ook getuigenissen van een aantal van de hoofdrolspelers bij die waakhond. Dus je hebt die BMA, dat is eigenlijk de Belgische mededingingsautoriteit die een onderzoek voeren. Daar hebben een aantal van de key witnesses een getuigenis neergelegd en... Ja, ik denk dat wij als goede journalisten onze job gedaan hebben, Emmanuel, en geprobeerd hebben om een aantal van die zaken toch ook wel in te zien en heb toegang gekregen tot een aantal documenten, wat zeer verhelderend was dan. Hè.
En wat vooral fascinerend was, is dat je van hetzelfde event of dezelfde gebeurtenis twee versies of drie versies krijgt, waarbij je aan de ene kant objectieve informatie hebt, waar je als journalist dan... mee aan de slag kunt en aan de andere kant meer subjectieve informatie. En die hebben we dan, zoals gezegd, zo fair mogelijk proberen te behandelen.
Is dat makkelijk? Want jullie boek leest op sommige momenten ook echt als een roman. Hè? Ik bedoel, er wordt soms ook een bepaald standpunt genomen vanuit het personage uiteraard. Maar is dat makkelijk om daarin neutraal te blijven?
Dat is een moeilijke vraag. Ik zou ze eerder aan jou moeten stellen als lezer. Want ik kan het moeilijk over je eigen werk beoordelen, maar het is wel zo... om heel eerlijk te zijn, dat het uitgangspunt wel was. Dat we hebben geprobeerd om... Je start met de vaststelling dat geen enkele getuigenis, zelfs niet een officieel document, dat 100% objectief is. Iedereen beleeft zijn deel van de waarheid. Hè? Dus het is in die zin een beetje een soort postmodernistisch onderzoek, want je moet van in het begin start je met het idee van er is geen absolute waarheid die we gaan onthullen hier. Maar er zijn wel feiten, er zijn wel elementen. En ik denk wel ja, dat je dan als journalist op bepaalde momenten in eer en geweten een keuze moet maken. Wel, hè? Want zoals Emmanuel zegt, er waren wel getuigenissen die ja, op sommige elementen echt niet strookten met elkaar. En ik denk dat ooit in de commissie Dutroux was, hè, waar Mark Verwilgen zei, één van u twee spreekt niet de waarheid. Ik denk dat we die keuze onbewust... Of soms bewust als duo schrijvers, dat is wel interessant om dan als een collega te hebben die er ook zo diep in zit, dat je dan wel eens kan overleggen en zeggen van, schrijf ik het nu juist op? Hoe zie jij het? Maar we zaten eigenlijk heel vaak op dezelfde lijn. En ja, ik denk wel dat het is dan onze taak als, als schrijvers dan, om daar toch een coherent verhaal van te maken, zodat het aangenaam leesbaar is. Je kan, het is geen forensisch onderzoek dat je op de bureau legt van een lezer en zegt, zoek het nu maar uit. We hebben wel een aantal keuzes genomen erin om het denk ik zo waarheidsgetrouw neer te schrijven als mogelijk. Maar het is met een flinke disclaimer, Lennart, waar we bij zeggen van ja, de waarheid in dit boek staat niet opgeschreven, want die is er misschien ook zelfs niet. Hè?
Zeg, een heel belangrijke vraag is misschien ook het waarom. Waarom moest dit boek er komen? Waarom vinden jullie, dat is misschien iets wat je elk vanuit je eigen standpunt dus kan bekijken, waarom moest dat boek er komen?
Ja, wat mij betreft is het vooral omdat het gaat over malversaties met belastinggeld. Het is geld van ons iedereen. En het gaat niet om kleine bedragen, het gaat over honderden miljoenen euro's per jaar, die op oneigenlijke manier is gebruikt. Dus dat was voor mij de belangrijkste reden.
Ja, ik denk, ik ben het zeker met Emmanuel eens dat het start vanuit verontwaardiging. Hè? Het start vanuit het gevoel van, hier is echt iets grondig fout gegaan. Hier zijn onwettelijke zaken gebeurd, maar eigenlijk ook al onethisch. Is een soort, op niveau van, zeker van de top van een bedrijf, voel je dat er echt een... Ja, Amerikanen, of laten we zeggen, in het Engels heb je een heel mooie term daarvoor, is moral hazard. Er is een soort ontsporing, moreel. Dat fascineerde mij wel, van wat drijft mensen om dat dan te gaan doen. Maar daarnaast is er zeker voor mij ook het politieke aspect, dat je ziet van, het gaat hier over een overheidsbedrijf, waar we eigenlijk als maatschappij, als politiek mee worstelen. Moeten wij nog een rol hebben in Bpost? Welke rol is die van de overheid in bedrijven? Als je dat dan combineert toch met ja, een clash der ideologieën, want die zit ook wel in dat boek, hè, van hoe zien wij dat? En dan zie je dat de socialisten daar helemaal anders tegenover staan dan de liberalen. Vandaar dat het ook een stuk een boek is wat omschrijft wat de discussies binnen de regering zijn en wat daar gebeurd is. Dus een beetje parallel met de Bpost-top heb je ook de top binnen de regering, hè, de Vivaldi-regering, van hoe loopt dat nu? Ik denk dat dat ook wel een moeite is voor mensen om dat te kennen. En het laatste aspect, en ik heb veel redenen waarom ik het boek zou de moeite vinden, maar het laatste is ook wel... en dat is iets wat historisch wat speelt. Dat ik wel van overtuigd ben dat dit een onderwerp is dat eigenlijk wat onderbelicht is in de media. Waarbij je van voelt, omdat het over dat krantencontract gaat, omdat de mediaspelers betrokken partij zijn, dat er weinig appetijt is om hier de tanden in te zetten. En dan dacht ik ook wel van, ja goed, we volgen het al zo lang, we zetten er al lang onze tanden in, een beetje een eenzame strijd soms, dat het wel goed is dat we dan ook eens samenvatten en eigenlijk concluderen van wat is het nu eigenlijk in die 10 jaar geweest, dat krantencontract en Bpost.
Kan je nog verontwaardigd raken door de politiek, Wout? Want ik hoorde je net zeggen dat ik verontwaardigd raakte. Ja, na alles wat je al gezien hebt, raak je nog verontwaardigd?
Elke dag. Het zou erg zijn als je dat zou verliezen, die capaciteit. Maar ik ben evengoed ook bewonderd ik sta in verwondering voor hoe bepaalde spelers ook in dit verhaal wel een verantwoordelijkheid genomen hebben. Hè? Want het komt uiteindelijk wel uit. Het is alleen wat haarfijn in dat boek omschreven staat, is dat het ook soms wel van toeval afhangt en van een aantal figuren die plots op de scène lopen en of bijna door de scène, waardoor je die train of events krijgt, die hele waterval domino-stenen eigenlijk, die vallen en dan plots valt het geheel.
Over die vallende domino-stenen, de hoofdpersonages in het verhaal van het boek, ja, uiteraard de mensen die met de zaak te maken hebben en de hele Bpost hold-up, de hele case, daar hebben we het zo meteen verder over.
Bpost hold-up, het interview achter het boek.